Ons begin is in de naam van de Vader, die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon, die zondaren verlost, en in de naam van de Heilige Geest, die zondaren heiligt, de drie enige God. Genade en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Willen wij gaan zingen, gemeente, bij de aanvang van deze dienst, Psalm 130, het tweede en het derde vers, zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach wie zal dan bestaan, zingen wij Psalm 130, 2 en 3. Gaan wij luisteren naar de lezing van Gods heilige wet en zingen wij daarna Psalm 79 vers 3. Derde vers van Psalm 79 en daarna lezen wij uit het woord van God Psalm 80. De 80ste psalm. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad der vaderen bezoeken aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee met al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dien. En eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Lezen wij nu Psalm 80 voor de opperzangmeester op Sjoshanim, een getuigenis, een psalm van Asaf. O herder Israëls, neem ter oren die Jozef als schapen leidde, die tussen de cherubim zit, verschijn blinkende. Wek uw macht op voor het aangezicht van Ephraim en Benjamin en Manasse en kom tot onze verlossing. O God, breng ons weder en laat uw aanschijn lichten. Zo zullen wij verlost worden. O Heere, God der Heerscharen, hoe lang zult gij roken tegen het gebed uw volks? Gij spijst hen met tranenbrood en drenkt hen met tranen uit een drieling. Gij hebt ons, onze naburen, tot een twist gesteld en onze vijanden spotten onder zich. O God der Heerscharen, breng ons weder en laat uw aangezicht lichten. Zo zullen wij verlost worden. Gij hebt een wijnstok uit Egypte overgebracht, hebt de heidenen verdreven en hebt dezelfde geplant. Gij hebt de plaats voor hem bereid en zijn wortels doen inwortelen, zodat hij het land vervuld heeft. De bergen zijn met zijn schaduw bedekt geweest en zijn ranken waren als cederbomen Gods. Hij schoot zijn ranken uit tot aan de zee en zijn scheuten tot aan de rivier. Waarom hebt gij zijn muren doorgebroken, zodat allen die de weg voorbij gaan hem plukken? Het zwijn uit het woud heeft hem uitgevroed en het wild des velds heeft hem afgeweid. O God der heerscharen, keer toch weder aan, schouw uit de hemel en zie en bezoek deze wijnstok en de stam die in uw rechterhand geplant heeft en dat om de zoon die gij u gesterkt hebt. Hij is met vuur verbrand, hij is afgehouwen. Zij komen om van het schelden uws aangezichts. Uw hand zij over de man uw rechterhand, over des mensenzoon die gij u gesterkt hebt. Zo zullen wij van u niet terugkeren. Behoud ons in het leven, zo zullen wij uw naam aanroepen. O Heere, God der heerscharen, breng ons weder. Laat uw aanschijn lichten, zo zullen wij verlost worden. Tot zover de schriftlezing. We lezen de tekstgemeente in de versen 2 tot en met 5. Ik lees u nog vers 2 tot en met 5 nogmaals. O herder Israëls, neem ter oren die Jozef als schapen leidde, die tussen de cherubim zit, verschijn blinkende. Wek uw macht op voor het aangezicht van Efraïm en Benjamin en Manasse en kom tot onze verlossing. O God, breng ons weder en laat uw aanschijn lichten, zo zullen wij verlost worden. O Heere, God der heerscharen, hoe lang zult gij roken tegen het gebed uws volks? Vers 2 tot en met 5, Psalm 80. De voorbedengemeente werd gevraagd voor zuster Bestman, die naar het Dijkzicht ziekenhuis gaat deze week voor een operatie. Gedenken we ook de overige zieken die er zijn. Verenigen wij ons in een gemeenschappelijk gebed, bidden we de Heere om zijn onmisbare zegen. Goeddoend en volzalig God, het is in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid dat wij deze plaats mochten bereiken. Dat we hier samen zijn rond uw opengeslagen woord. En dat wij er nog zijn is al een wonder. Wij leven nog. Wij hoorden van anderen die door de onverbiddelijke dood werden weggenomen. Maar wij mogen hier nog zijn. Wij mogen er nog zijn, maar we mogen ook hier nog zijn. Aan deze plaats waar wij elkaar mochten ontmoeten. Waar gij, o God, uw dienst hebt ingesteld. Wat een voorrecht dat dat nog zo is. Dat wij nog een plaats hebben, nog genegenheid en gelegenheid om hier met de gemeente samen te komen. Wij erkennen uw naam voor al uw zegeningen, maar tegelijkertijd wij gevoelen onze afhankelijkheid en wij dragen elkaar aan u, de God des levens, op. Wij staan en zitten gereed om uw woord te brengen, om dat woord te ontvangen. Wat een gewichtige bezigheid, o God, als het gaat om dat woord Gods. Als wij dit bedenken, dat u gaat spreken en dat wij zouden moeten zeggen, spreek Heere en uw knecht hoort. Dat moest Samuel zeggen, spreek Heere, want uw knecht hoort. Hij was wel geroepen, maar hij kende de stem des Heeren niet. Dat is nu het beeld van een mens die nog leeft buiten de krachtige, duidelijke bediening van uw geest. U sprak wel, maar hij hoorde niet en hij wist het niet. En zo kan het ook in ons leven zijn dat wij in ons natuurlijke leven, in ons godsdienstig bestaan, onder uw woord verkeren en dat u wel spreekt. U noemt de naam, maar er is geen opmerken. Wij leven nog, we leven nog in onze doodstaat. Ja, daar kunnen we natuurlijk in leven. En dan zijn we als die dorre beenderen die het woord Gods moesten horen. Dat was de roeping van de profeet. Gij dorre beenderen, hoort des Heren woord. dat dat nu de kerk is, dat wij dat nu zijn, dat we nu hier zo bijeen zijn. Levende mensen die ademhalen, die gezond zijn, tegen wie de dokter misschien nog heeft gezegd, het gaat goed met je. Heere, gezonde mensen en die niettemin nog als dorre beenderen zijn. Van nature is een mens dat. En ook uw kinderen, och, zij kennen hun eigen beeld daarin. Zij vinden daarin een opname van hun eigen leven, van hun bestaan. Heere, want wat kunnen we niet ongevoelig zijn onder het woord. Wat zullen de stenen van deze kerk niet kunnen getuigen tegen ons. Van wat u aan een arbeid der liefde hebt besteed, terwijl dat toch niet door ons werd opgemerkt. Door uw knechten, och het zijn ook zondige, schuldige mensen, heren. Wat kunnen ze anders meebrengen dan hun eigen tegenstand ook. Hun bestaan, o God, ze dragen dat met zich. O, laat er een beginsel van dat vernieuwende leven in hen gevonden worden, zo krachtig dat het ook mag blijken in de prediking. En dat ze ook nog zielen mogen winnen voor de dienst van Koning Jezus. Dat wij mogen zeggen de ernst van het leven en ook de vergankelijkheid, de kortstondigheid van ons bestaan. Maar anderzijds, Heren, dat we toch ook mogen zien dat wij in onze diepe schuld en verlorenheid, waarin we eeuwig moeten omkomen, dat u nog een deur hebt geopend tot zaligheid. Zouden wij dat nou werkelijk weten, wat zouden wij luisteren? We zouden, Heren, we zouden zo moeten luisteren alsof het de eerste keer was. Al zijn we hier misschien 1000 keer geweest. Alsof het wel de eerste keer was. Zo nieuw, zo. Want dat is waar, als u echt wederbarend werkt, dan is het de eerste keer. Dan hebben we het nog nooit echt gehoord. Wilt u geven dat het mag zijn, als ware het wel de eerste keer. Maar laten we ook zo luisteren, als was het de laatste keer. En wat zouden we dan toch ook niet bewogen zijn. Tenminste, wat zouden wij niet luisteren, de laatste keer. Het zou toch kunnen, Heren, dat we hier voor het laatst zijn, ook vanmorgen. En wat zouden we dan toch niet, ach, dan zouden we ook nog niet daardoor tot vernieuwing komen, maar dan zou er wel een hevige interesse zijn. O, wilt u geven dat er nog een luisteren mag zijn. Uw woord zegt ontvang met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. En planten is een heel voorzichtig werk, ach. Wij kunnen alleen maar planten en nat maken. En dat is soms heel moeizaam. Die plantjes die er dan staan, die nog vatbaar moeten worden, echt die de groei nog moeten krijgen. Wat moet er niet veel gedaan worden, wat moet er niet veel gegoten worden. En wat kwijnt het soms, ach u weet, Heren, hoe ook uw kerk in deze tijd een kwijnend bestaan leidt. Gedenk ons ten goede. Zegen dan de gemeente. Geef de gemeente een horend oor, gedenk de zieke, ook die zuster die wij noemden, Heren. Ga met haar naar het ziekenhuis en leid haar in uw gunst. Maak het wel en maak het goed en wilt u haar kracht geven. Laat ook haar oog op u gevestigd zijn. Maak het wel met haar en wilt u het zo maken dat ook deze behandeling gezegend mag worden. Wij bidden voor de overige zieken die er ook zijn. Er zijn ook ernstige zieken, Heren. Wilt u hen ook bijstaan en wilt u hen zegenend gedenken? Dan denken wij aan zuster van Dieren. Wilt u haar ook in deze dagen, Heren, bijstaan? Geef haar hulp en kracht en laat zij geloven en zien, ondervinden mogen dat u van haar af weet. En dat u weet waar ze woont, dat u haar omstandigheden kent, Heren. Ach, u weet het, Heren, hoe het is en wilt u haar dan ook nog zelf nog overkomende met uw genade bezoeken, met uw heil, omdat het licht mocht zijn ten tijde des avonds. Wij gedenken ook aan de familie Kiefiet, Heren. Denk aan Marjolein, wilt u haar zegenen en wilt u haar kracht geven met haar ouders, met heel de familie, ook de familie Hartman, Heren. Gedenk ook die familie die toch ook bezocht wordt, Heren, door uw hand. geef dat ze mogen zien dat het toch uw genade is, dat er nog honing aan de roede mag zijn. Geef nog uitkomst en geef nog licht, o Heere. Wilt u nog zelf geven dat de slechtste tijden de beste mogen zijn? Want dat is toch waar, zo is het wel. De slechtste tijden kunnen, als u erin medekomt, ze kunnen de beste zijn. Gedenk hen dan ten goede. Maar gedenk heel de gemeente, ook al die gezonde mensen. Ook al die mensen die niks voelen en die niets mankeren en die misschien nog nooit bij de dokter geweest zijn. O, wat een kwaal, wat een kwaal. Die kwaal van de gezondheid, tussen aanhalingstekens. Als wij menen, en dat is waar, lichamelijk gezond te zijn, maar we hebben allemaal die kwaal van de zonde. Die breuk, u zegt, uw breuk is dodelijk. Uw plaag is smartelijk. Als een dokter dat tegen ons zei, dan zouden we ontsteld zijn. En u zegt het tegen ons, en we zijn eigenlijk niet ontsteld. Wij achten dat gewoon, we zijn eraan gewend. Och Heere, gedenk nog. Wil zelf nog die grote medicijnmeester in ons midden zenden. Door uw geest, Christus Jezus, uw Zoon, die zondaren gedenken wilt en die het wel maakt. Denk dan aan heel deze gemeente. Denk ook, Heere, aan het ambtelijke leven. Heere, de gemeente is bevoorrecht dat zij al zo lange tijd uw knechten in hun midden mochten hebben, maar ook dat dat mag voortgaan en dat ook broeder Den Butter naar deze gemeente zal overkomen deze week. Deze week het vertrek van de familie Baars en deze week ook het komen van de familie Den Butter. Wat een groot voorrecht. Wat mocht de gemeente wel in het dal van ootmoed gelegerd zijn. Want Heere, het is ook niet naar verdienste, maar het is toch een teken dat u nog wonen wilt, ook onder dit volk. Dat u hier nog werken wilt in uw gunst. O God, geef een verslagen hart en geef dat ook straks de bediening van hem die komt gezegend wordt. Evenals ook het woord dat gebracht werd door hem die ging. Hoor ons gebed, Heere. Zegen ons ten goede. Zalf ons met uw geest. Doe het uit genade om uw naams wil. Amen. Zingen wij Psalm 80, het eerste, tweede en derde vers. Ik deel u mee, gemeente, dat aanstaande zondag om 10:00 er leesdienst is in de avonddienst. 6:00 hoopt u voor te gaan, dominee Middelkoop uit Eemdijk. Wij gaan dus zingen Psalm 80, 1, 2 en 3.
Thank you.
Er zijn een paar vraagwoorden, gemeente, die in onze psalm voorkomen. Dat eerste woord is het woordje waarom. Een woord dat wij allemaal wel kennen, staat in vers 13. Waarom hebt gij zijn muren doorgebroken? U kent dat woordje wel, waarom. Het woord waarom, hoe vaak kunnen wij dat niet uitspreken als het gaat om allerlei moeilijke, onbegrepen wegen van druk en moeite. Dan ligt dat woord waarom soms zo op de lippen. Je vraagt naar het waarom, de reden, de oorzaak daarvan. En dat woord wordt vaak niet beantwoord. Waarom? Dat is een moeilijk woord. Een woord dat alleen eigenlijk maar op de lippen van de zaligmaker aan het kruis mocht klinken. Dat wonderlijke toen hij kon zeggen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij kon dat woordje waarom uitspreken. Het was voor hem inderdaad een onbegrepen weg. Maar wij mensen, ach, wij moeten eigenlijk altijd weten wat nou de diepste oorzaak is van alle leed en ellende. Waarom? Maar er staat in onze tekst een ander woordje en dat is inderdaad een ander woord. Toch ook een vraagteken, een groot vraagteken, een moeilijk woord waar je vaak toch ook niet uitkomt en niet doorkomt. En dat is dat woordje hoe lang. Waarom? Dat is natuurlijk een woord, u kent dat, een woord dat ervan uitgaat dat men de weg die God gaat niet verstaat en niet begrijpt. Maar dat woordje hoe lang, ik weet niet of je dat ook kent in je leven, maar dat is toch een ander woord. Dat wil zeggen, hoe lang, je staat als het ware met de klok in je hand en je zegt, ik heb wel verwachting, het zal ooit anders worden. Maar hoe lang zal het nog duren? Wanneer zal het nou werkelijk Gods tijd zijn? Hoe lang? Dat staat ook in onze tekst, vers 5. Hoe lang zult gij roken tegen het gebed uw volks? Dat is niet een gebed zomaar in ongeloof. Dat kun je niet zeggen. Het is een gebed. Je mag zeggen, die dichter die heeft wel verwachting. Die heeft wel een zekere hoop. Hij weet, het zal eenmaal anders worden. Maar hoe lang zal die nacht nog duren? Wanneer zal die morgen komen? De morgen, ach, wanneer, zegt dan die psalmist. Wanneer? Wanneer zal die morgen werkelijk komen en doorbreken? Kijk, dat woordje hoe lang, dat is toch eigenlijk wel een heel mooi woord. Als dat nou in je woordenboek staat, als dat nou in je gebed wel eens mag voorkomen, dan heb je toch een zekere verwachting. Dan is er toch een bepaalde hoop in je leven. Waarom? Dat staat heel wat verder weg. Waarom hebt gij zijn muur doorbroken? Dat is nog het onbegrepene. En hoeveel is er niet onbegrepen? Je weet het niet en je verstaat het niet. Maar hier staat hoe lang? Ja, hoe lang? Kijk, dat is toch een woord, als je dat nou mag kennen. Dat kent Gods kerk. Hoe lang? Als ze uitziet naar de wederkomst. Zou moeten zijn. Het wordt niet veel gevonden. Maar als dan die kerk eens meer mocht leven bij dat woordje. Hoe lang? Hoe lang zal die wereld nog bestaan? Hoe lang, zegt Gods kind, hoe lang moet ik nog zondigen? Hoe lang moet ik nog in het lichaam der zonde leven? Kennen we daar iets van dat hoe lang? Hoe lang als het erom gaat dat God een belofte gaf in je leven die nog niet vervuld werd, die je nog niet ziet, waar je nog geen uitkomst mee weet, maar daar ligt een grond om uiteindelijk te mogen zeggen hoe lang ik blijf de Heere verwachten, maar de morgen, ach wanneer, kijk dat woordje hoe lang, dat zou ik vanmorgen uit de tekst bijzonder willen naar voren halen, u willen voorstellen en zeggen, gemeente, weet je daar wat van in je leven? Is er al een hoe lang ontstaan? Dat je zegt, ja, er zal verandering komen. Hoe lang? Ach, dan ben je toch niet zonder hoop en zonder verwachting. Dan is het toch niet zo dat je alleen maar in de inktzwarte duisternis leeft. Hoe lang? God geeft ons iets te verstaan van dat woordje hoe lang. De hele psalm staat in dat teken. Waarom, hoe lang? Maar psalm 80 is toch echt wel een psalm die vooral dat woordje hoe lang de klem toont. Er is hoop, verwachting, maar hoe lang zal dat nog duren? Het gaat om Gods tijd. Wel, en zo mogen wij u vanuit onze tekst voorstellen een dringende bede om verlossing. Een dringende bede om verlossing. En dan, u ziet wel in onze tekst, er staan allerlei woorden zoals verlossing, bekering, verschijning, verwachting. Ik zou er drie woorden, drie aandachtspunten uit willen halen. En allereerst tot u willen spreken over bekering. Want er staat meermalen in die psalm, breng ons weder. Dat is bekering, breng ons weder. Dat staat door heel de psalm heen. Dus bekering en dan verschijning. Verschijn blinkende, vers 2. Dat is toch in deze psalm, in deze tekst, een heel centrale gedachte. Verschijn blinkende, dus bekering, verschijning en verwachting. En die verwachting ligt dan vooral in dat hoe lang zult gij roken tegen het gebed uws volks. Dus bekering, verschijning, verwachting. De tijd waarin deze psalm is gedicht plaatst ons doorgaans voor allerlei vragen. Een aanduiding van tijd zou u kunnen vinden in vers 3. Daar gaat het om die namen Ephraim, Benjamin en Manasse. Dat waren de stammen die in de woestijn na de ark optrokken, gezamenlijk op één lijn. En men denkt dan wel aan de woestijntocht, maar het is toch feitelijk veel duidelijker om te denken aan een bepaalde tijd uit het leven van Israëls volksbestaan. Kort na de scheuring van het Rijk, toen Jozef, die naam staat ook in de tekst, toen Jozef en Ephraim, Benjamin en Manasse, toen die zich hebben losgetrokken van het huis van David. En toen zij gezegd hebben naar uw tenten, o Israël. De tempel kwijt, God eigenlijk kwijt. Die 10 stammen hebben zich losgetrokken. En daarom staat er zo duidelijk ook in onze tekst. Gij die woont, dat is ook een sleutelwoord. Gij die zit tussen de cherubim. En die cherubim, die 2 engelen met die 5 meter brede spanwijte, die gouden engelen boven het verzoendeksel in de tempel. Die tempel staat nog en het 2-stammenrijk is David getrouw gebleven. En die bidder behoort bij dat huis van David tot het volk van het 2-stammenrijk. Maar die 10-stammenrijk die zijn zomaar, die hebben afgehaakt zou je zeggen tegenwoordig. Die zijn een eigen leven gaan leiden, hebben zich losgetrokken van Rehabiam. Maar je moet eigenlijk in alle ernst zeggen, ze hebben zich aan God en aan zijn dienst volkomen onttrokken. En die dichter, hij voelt de nood. En hij staat in die situatie, er is een scheur gekomen. En mensen die vroeger optrokken met hem naar Gods huis, hij is ze kwijt, ze zijn er niet meer. Ze hebben een eigen heiligdom gesticht. En daarom bidt hij, wek uw macht op. Opwekking, wek uw macht op voor het aangezicht van Ephraim en Benjamin en Manasse en kom tot onze verlossing. Hij is die mensen nog niet kwijt. Ze zijn wel weg, maar hij is ze nog niet kwijt. Hij voelt wat een schade er aan de zaak des Heren is toegebracht, dat nu 10 stammen zich hebben losgetrokken van de dienst des Heren. En daarom bidt hij om bekering en zegt hij tot 3 keer toe, o Heere, God der Heerscharen, breng hen weder. Nee, er staat niet, breng hen weder. Hij zegt niet, bekeer die mensen toch. Maar hij zegt, o God, bekeer ons toch. Want dat is eigenlijk heel opmerkelijk dat hij dat nou zo zegt. Breng ons weder. De ballingschap, die tijd die komt later. Je zou ook aan de ballingschap nog kunnen denken, breng ons weder. Maar hij is nog in Jeruzalem. Hij zit net als u in de kerk. Hij zit onder de waarheid. En hij zit ook onder de zuivere waarheid. U ook. En die mensen zijn allemaal in de wereld terechtgekomen. gedoopt voorhoofd. Mensen die de Heere ook nog van onder zijn woord hebben gekend, maar niet zaligmakend. En die nou zonder God leven. En nou zou je zo kunnen denken dat hij gaat zeggen, o God, bekeer die mensen toch. Maar hij zegt, Heere, breng ons weder. Breng ons weder. Zoals wij hier nou zitten, hij komt tot de mens zelf en hij zegt, we zijn allemaal u kwijt. Dat is heel opmerkelijk dat hij dat zegt. Laat ik zeggen dat hij, we hebben het kunnen lezen in de krant de afgelopen weken, hij zit in de zuil van de gereformeerde gezinte en hij ziet de afval en aan de reclameborden langs de weg. Hij ziet hoe ver de wereld God kwijt is, hoe de zonde toeneemt, oprukt. En dan gaat die man bidden en dan zegt hij, en het is een zegen als het ons gegeven mag zijn, dan zegt hij, o Heere God der Heerscharen, breng ons weder. Ben je al zo ver dat je dat nou zo mag overnemen en dat je zegt, ja, al in de nood van Nederland, wij moeten weer bekeerd worden tot God. Breng, het staat er drie keer. Dus kijk, het staat in vers 4, vers 8 en vers 20 met een kleine wijziging. Maar steeds, daar bidt hij om. Hij zegt, Heere, breng ons weder. En weder brengen, dat weet u, dat is precies hetzelfde in het Hebreeuws als het woordje bekering. Dat woord bekering, nou dat kent u. Dat kent u. Want dat is, als je dan denkt aan de kerk hier aan de Hoflaan, dat is hier al wat gebracht. Die eis van de bekering, jongens en meisjes. Dat God het nou eist van je, dat weten we allemaal. De Heere eist bekering. En als ik dan dat gebed lees, breng ons weder, dan zie ik hier een dichter die die eis van de bekering ook heeft gevoeld. En die hem ook heeft gehoord en hij is ermee werkzaam geworden. En hij heeft ingezien dat het zo nodig is, die bekering. Een mens moet bekeerd worden. En hij heeft gezien dat God daar recht op heeft. Hij heeft de billijkheid van die eis ingezien. Bekeert u en gelooft het evangelie. Hoe vaak heb je het niet gehoord? Niet waar, daar zijn we ons leven lang mee bearbeid. Met die eis van bekeert u tot mij. De Heere komt met die eis tot ons. En die dichter heeft iets ontdekt. En misschien hebben u dat ook wel ontdekt. Ja, misschien. Ik weet best dat wij vaak zeggen, we zeggen dat wel vaak. Dat zeggen, ja, bekering, dat kun je niet. Bekering, kon je het toen de Heere daarmee kwam? Lag dat in uw vermogen om hart en hand alles aan de Heere over te geven? U zegt, dat was een onmogelijkheid. Hier zitten allemaal mensen. En zeker als je nog leeft zonder God, dan zult u direct zeggen, en daar haak ik op in vanmorgen, ik kan me niet bekeren. Dat is nou een onmogelijkheid, dat ik me zou kunnen veranderen, zou kunnen bekeren. Nou, dat had die psalmist ook ontdekt. Dat had die man ook leren weten, dat hij zich niet bekeren kon. En daarom bidt hij drie keer, breng ons weder. Dat is iemand die heeft geleerd en hij is er toch niet mee in de lijdelijkheid gekomen. Hij is er werkzaam mee geworden, maar niet zo werkzaam dat hij dan maar aan de slag gaat en dat hij maar in een soort activisme terechtkomt en de handen uit de mouwen steekt en zegt, het staat er toch en je moet je toch bekeren en je moet toch geloven. Maar hij heeft dat nou ontdekt, kom. Denk eens mee met me met die psalmist. Hij heeft net gezegd, dagen beleefd die u ook wel hebt gekend, dat u zei, als soms de ernst van het woord onder de prediking tot je kwam, dat u zei, ja, dat kan ik toch niet. Dat is toch een onmogelijkheid. En hij kwam ermee in het gebed. En in een noodschreeuw, die hele psalm is een noodkreet, zegt hij, o Heere, breng ons weder. Hij kan het niet zelf. Hij voelt dat hij uit zichzelf nooit tot vernieuwing des levens komen kan. Hij kan, Kolbrugge zegt, je kunt niet één zonde zo fijn als een spinrag verbreken. Nou, dat is toch, dat kunnen we toch in het natuurlijke leven wel, maar Kolbrugge zegt, een zonde zo fijn als een spinrag kun jij niet verbreken. Die zit daar om je heen en daar kun je, je bent er een gevangene van, zoals die mug in dat spinrag. Wij sterke mensen, je kunt niet één zonde van je afblazen. Zo is het nu met een mens van natuur. En die dichter die heeft dat geleerd. Die is er niet koud onder geworden. Ach, gemeente, wat kun je er niet koud onder worden, nietwaar? Wat kunnen we daar niet ongevoelig onder worden? Hij had een teer gemoed. Hij kwam ermee in de afhankelijkheid terecht. Heere, zegt hij, o God der Heerscharen. Hij roept de hemel aan. Het wordt 3 keer herhaald. Breng ons weder. Wat is die man op zijn plaats? Dat hij daar nou zo voor staat. Hij ziet daar dat 10 stammenrijk gaan. En hij staat er niet boven, hij staat er niet naast, maar hij staat er middenin. Hij zegt, oh, al hebben we nou nog de tempel, al zitten wij nou nog in Jeruzalem. We moeten allemaal bekeerd worden. We moeten allemaal bekeerd worden, dat voelt hij aan. Breng ons weder. Als ik daar nou nog even iets van zeg, nog even op doorga, op die situatie van dat 10-stammenrijk, dat was ook erg. Hij voelde de nood. Je weet wel, ook in Nederland, in grote kerken, daar gebeurt van alles. En ja, heb je daar nou echt leed om? Om het verval van de natie? Wat zijn de afgoden niet sterk? Als ik het even teken, dat 10-stammenrijk, die waren David kwijt. Nou goed, een koning kwijt, dan zoek je zelf een koning, een andere koning. Dat hebben ze gedaan. Een eigen koning gesticht. Ze waren God kwijt. En weet je wat ze toen deden? Toen maakten ze een eigen God. En toen kreeg je de heiligdommen in Dan en Bethel. Gemeente, het verraderlijke was nou dat ze niet zeiden, dat zeggen ze nooit hoor. Dat zeggen ook in onze tijd de theologen niet. Moderne theologen niet, dat zeggen wij ook niet. Oh nee, wij zeggen het ook niet. Wij zeggen niet, nou hebben we afgoden. Nee, het was in Dan en Bethel de beeldendienst. Ze zeiden, nee, dat is wel onze God, de God van Israël. Dit zijn uw goden die u uit Egypte opgevoerd hebben. Ze zeiden, nee mensen, er is een kleinigheid veranderd. Maar in wezen, het gaat om dezelfde God, zeiden ze daar in Dan en Bethel. Zo begon het. Dat is misleidend. Erg misleidend dat ze daar zeiden in die 2 plaatsen bij die gouden kalverdienst. We houden vast aan de dienst van God. Van Jehovah. Daar gaat het ons om. Maar in wezen, het was niet meer de dienst des Heren. Het waren de afgoden. Voel je? Hoe geraffineerd dat ligt. Dat je denkt, ik denk het en wij denken het allemaal, we denken dat wij God dienen naar zijn woord, maar die ondergeschoven godsdienst van de afgoden, in wezen zijn het daarin Dan en Bethel de afgoden. Dat zou kunnen, dat zou kunnen. Dat is heel ernstig als je daaraan denkt. Heel misleidend, dat je moet zeggen, ja, de afgoderij zo diep doorgedrongen. Natuurlijk, in Nederland, de afgoden van de sport, we zijn er nou voor bewaard gebleven, maar ik weet dat ik jaren terug, toen was het ook zo'n festijn, dat daar bij Utrecht al die wegen, en ik moest gaan preken die zondag, en toen zag ik daar al die toeleidende wegen, jongens en meisjes, van de grote wegen vol mensen, alles mocht. Alsof er geen auto's reden. En dat was omdat de voetbalhelden op zondagmorgen terugkwamen. Die moesten worden ingehaald. Ik weet niet hoe het hier is met de helden van het groene veld. En toen dacht ik op zondagmorgen, dat was me toch een smart. Dat ik dacht, o God, uw dag, uw volk, wat is er van over? Wat zijn de afgoden sterk? Wat heeft het volk als je God verlaat? Wat moet je dan toch ook weer andere goden zoeken? Voetbal is godsdienst. Hé, nou zo'n afgod. Maar goed, wat zijn er niet aan andere afgoden? Ik denk maar aan bijvoorbeeld waar ook nogal over geschreven werd over internet. Ik noem maar die ene naam en dan denk je aan de televisie, de onmogelijkheden van onze tijd. Dan denk je, wat zal de duivel een mogelijkheden kennen, niet waar, jonge mensen, denken jullie er ook om, toch bij je in huis te komen. Je hebt kunnen lezen hoe mensen ook om uit onze eigen gemeenten en kringen daarover denken. Dan zeg je, ja, hij probeert het natuurlijk met de muziek die je misschien op je kamer hebt. Afgoden, als de ouderling op huisbezoek zou kunnen komen, zou die ook in je cd-afdeling kunnen neuzen, ik noem maar eens wat. En zo kun je doorgaan, de radio, de televisie, wat een ontzaglijke middelen waarmee de duivel binnenkomt. En nu via een ander kanaal, dat komt nog sterker, ongetwijfeld komt dat nog dichterbij, wat straks misschien via die computer die we in huis hebben en waarvan we toch dachten dat komt, waar toch ook weer de duivel zich op toelegt. Wat doet hij niet een aanvallen? Als je denkt aan de reclames langs de weg, de goden van seks, de goden van de mammon, de afgoden, die worden in Nederland gediend, maar ook in kerkelijk Nederland. En daar heb je nou het gevaar dat je die afgoden op hun standbeeld zet en je zegt, nee, het gaat ons toch om de dienst van God. Het gaat ons toch om de God die ons uit Egypte heeft uitgevoerd. Kijk, dat zijn de diepe gevaren, de afgoden. En dan denk je, och, dat volk daar, dat 10-stammenrijk, 10 stammen, dat is wat. Wat is ook in Nederland niet ontzettend hard gegaan. Als je denkt aan al de kerken die afgebroken zijn in de grote steden, maar kom je nu in de kleinere steden, dan zie je hetzelfde. Het gaat door, dat vrede door. Kerken worden gesloten, tempels van de afgoderij worden geopend. En nou zegt die dichter, ach heren, zou het nog kunnen, breng ons weder. En nou zegt die heren, breng ons weder. En dan zeg je, och wat, is dat gebed niet noodzakelijk? Wij hebben God op het hoogst misdaan. Zijn we daaraan ontdekt dat wij ook in onze gereformeerde gezindten, dat we vaak toch de afgoden bedektelijk hebben binnengehaald, hebben ingevoerd. Wie kan zeggen dat hij daar nou boven staat? Waar is nu werkelijk dat volk dat de Heere alleen dient? En de psalmist, hij weet het, hij zegt, Heere, hij zegt dat in vers 2, die tussen de cherubim zit. En daar moet je even op letten. En dat moet je onderstrepen. Hij wil zeggen, ze zijn daar nou wel bezig, daar in Dan en Bethel. En die afgoderij die neemt wel toe. Maar wat betekent dat nou, dat gemeente dat hier staat, die tussen de cherubim zit? Dat betekent dat hij zegt, Heere, u bent in Jeruzalem. En niet daar, niet in Bethel. En niet in Dan. Dat betekent nou dat duidelijke uitspreken die tussen de cherubim zit. Hij bedoelt te zeggen, Heere, u bent, en dat is heel wat als je dat kunt zeggen, u bent in Jeruzalem. Laat ik zeggen, bij ons. Dat had die man wel kunnen zeggen als het misschien een beleider was zoals wij in onze tijd vaak zijn. Had hij misschien, wij hebben de waarheid. En u bent bij ons. U zit tussen de cherubim, dat is de waarheid. En niet Dan en Bethel, dat is het, nee, dat is het niet. Daar bent u niet. Die man die ziet het heel duidelijk. En hij zegt het ook, vind je niet een beetje zwart-wit? Een beetje zwart-wit. Kun je dat nou wel zeggen? Gemeente, hier in de Hoflaan. Durf je dat nou aan? He, durven wij het nou aan om te zeggen, Heere, u bent hier onder het woord. U bent bij ons en niet daar. Want tegenwoordig zeggen de mensen, ja, maar het is allemaal één God. Hij is overal. Jongelui, daar moet je mee oppassen. Want dat zegt hier die psalmist niet hoor. Die zegt niet, ja, de Heer is overal hoor. Die is natuurlijk wel bij ons. Maar die is ook wel daar. Zo kun je ook wel zalig worden. Nee, hij zegt, nee, zo kun je niet zalig. Als jij daar naartoe gaat, als jij daar komt, dan ben je met een afgod bezig. En niet met God. Die, dat betekent dat hoor, die zit tussen de cherubim. Dat wil zeggen, heren, er is maar één weg. En dat is die weg Jezus Christus. En er is maar één waarheid. En Paulus zegt, al was het nou een engel uit de hemel, die een andere evangelie brengt, die zij vervloekt. Dat is wat. Daar moet je in onze tijd eens mee aankomen. In je eigen kerk of daarbuiten. Die ene weg, die zij vervloekt. En die psalmist, die man die toch zei, breng ons weder, Heere, we zijn het ook kwijt. Hij zegt toch wel, die zit tussen de cherubim. Het is toch waar, o God, u bent nog in Jeruzalem. Dat was ook zo. De Heere had Jeruzalem nog niet verlaten. Nou gemeente, kun je dat nou ook, mag je dat weten? Mag je dat nou weten? Dat je mag zeggen, Heere, u bent toch nog, dat is een wonder als je zo'n plaats hebt. U bent nog onder ons. Mag je dat weten? En dat mocht hij ook weten. Die zit, hij zei, daar is de Heere. Hij kon het zo aanwijzen achter dat gordijn. Daar woont hij zelf. En wanneer heeft de Heere nou voor het laatst tot je ziel gesproken? Ik moet dan denken, als ik die uitdrukking zo gebruik, tot je ziel gesproken, er was hier een oude broeder, dat was Jan Driessen. En die kwam nog wel eens bij ons in die tijd. En als je dan vroeg, hoe was het? Nou had hij een tijd in zijn leven en dan zei hij, de Heer heeft nog nooit tot mijn ziel gesproken, zei hij dan. En dat was toen in die tijd zo. En zeker, dat was zijn waarneming. Zijn waarnemen, maar hij bedoelde te zeggen, als de Heere nou spreekt tot je, echt, echt spreekt, dat je het hoort en dat je het voelt en dat je het weet. En heeft de Heere nou zo, zoals hij dat nou bedoelde, heeft de Heere nou zo tot je ziel gesproken? En nu zei ik al, dat was zijn waarneming, of wij weten niet, onze waarneming kan wel eens heel verschillend zijn. Maar dat je zo krachtig kon zeggen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Kijk, en dat is nou dat spreken Gods. Dat overtuigende spreken des Heren, die zit tussen de cherubim. Durf je dat te zeggen? Durf je dat nou te zeggen? Mag je dat nou, mag de kerk van Nederland dat nou zeggen? Dat de Heren nog werkt en woont onder zijn volk. En dan moet je ook eerlijk zeggen, ouders, En dan moet je het allemaal eerlijk weten, dan is het niet daarbij Benjamin en Ephraim en Manasse. Daar is het helaas niet. Maar hij zegt toch ook weer niet, Heren, bekeer die mensen nou. Maar hij komt in de algemene schuld. En dat is een teken van het leven Gods. Breng ons weder. En dan gaan we allemaal voorop. Dan zullen de ouderlingen voorop gaan en de dominees en de avondmaalgangers. Neem het eens over. Breng ons weder, o God der Heerscharen, onze kinderen, de randkerkelijke, onze buren. Breng ons weder, bekering. En dan staat er ook nog wat tussen, daar moet u eens op letten, in vers 15. Dus drie keer breng ons weder. En weet je wat er in vers 15 staat? Of vers, een van de versen die hier genoemd worden, vers 15 heb ik hier staan. O God der Heerscharen, Wat staat daar? Keer toch weder. Dat is anders. Drie keer breng ons weder. Ach, en nou zegt hij in vers 15, Heere, keer toch weder. Zou dat dan van de Heere ook moeten gelden? Een mens kan van zijn plaats raken. Een mens kan ook zijn beginsel weer kwijt zijn. Breng ons weder, ons. Dat past bij ons. Maar hoe kan die nou toch zeggen? Hoe kan die nou toch zeggen, Heere, keer toch weder. O, keer toch terug. Hoe kan hij dat nou zeggen? Want God is toch niet van zijn plaats. Ach, geliefde, deze psalmist die weet ervan in zijn leven dat er een andere tijd was. Toen de Heere nog in zijn volle gunst zich openbaarde in zijn leven. Hij weet nog van vroegere tijden. Ik heb u voorheen in het heiligdom voorwaar beschouwd met vrolijk ogen. Hij weet nog dat God zo duidelijk tot hem sprak en hem zo bij de hand leidde. En hij kon zonder de Heere niks doen. Toen was de Heere zo nabij. En nu, ach, nou zegt hij niet alleen maar dat zou niet goed zijn. Heere, keer toch weder, alsof God van zijn plaats is. Hij begint, en dat heeft de overhand met te zeggen, wij zijn van onze plaats, breng ons weder. Maar nou mag hij toch ook denken aan wat er in het verleden geweest is. In het verleden, toen de Heere nog zo nabij was. Toen de Heere nog zo goed was. Toen hij de Heere nawandelde in de woestijn. Dan mag hij toch ook zeggen, Heere, ach, komt u ook weer terug. Keer toch weder. U bent toch nog niet veranderd. U bent toch nog dezelfde. Keer toch weder, o God. Onze heils. Het gaat dus om bekering. In de tweede plaats gaat het om verschijning. Dat woord dat heb ik als een tweede lijn in deze psalm u willen voorstellen. Verschijning. En dan denk ik aan vers 2. Daar staat dat. Daar staat weer die tussen de cherubim zit. Verschijn. Ziet u, daar staat verschijn blinkende. Die tussen de cherubim zit. Hij staat daarvoor dat. Hij denkt zich dat in, daar in de tempel, daar had je die voorhof in het heilige en het heilige der heiligen. En waar nou de Heere woonde, daar had je dat voorhangsel, dat dikke, dikke, dat zware tapijt. Prachtig, prachtig, maar het zat dicht. En hij zegt, Heere, u zit tussen de cherubim. En dat is wel een voorrecht als dat zo is. Hij mag weten. Dat mochten die Israëlieten weten, gemeente, dat daar in die tempel van Jeruzalem, dat daar nou de Heere zelf woonde. Kijk, dat ligt nu anders. Je kunt van geen kerk zeggen, daar woont de Heere, maar in die Jeruzalemse tempel, daar woonde de Heere. Daar was die wolk in Salomo's dagen gekomen, die de tempel bedekte. Aan die wolk kon je de tegenwoordigheid des Heere zien. Je kon zien, God is met ons. Dus die zit tussen de cherubim. Dat was de geweldige kracht van Gods inwoning en Gods genade. Dat hij daar in de tempel in Jeruzalem wilde wonen. Te midden van zulke goddeloze, zondige mensen die het niet waard waren. Die ook de Heere kwijt waren. Die van nature met Adam zich van de Heer hadden losgetrokken. Dat is toch wat dat er nou staat in die psalm. Die tussen de cherubim zit. En ik heb dan toch ook even zo even al die lijn getrokken naar de gemeente. Ook hier de gemeente, maar overal. Dat is nou wat. Ik mag het toch wel even overbrengen en zeggen. Hier ligt nou het woord open. Gemeente, als je daar nou aan denkt wat dat inhoudt. Een opengeslagen woord. Dat de prediking er nog is, dat de dienst der verzoening nog wordt volbracht en verkondigd. En dat dat bloed van Christus, zegt Calvijn, druppelt in de gemeente. En dat die deur der zaligheid openstaat. En dat de Heere roept, die zit tussen de cherubim, vlakbij. Je kon het bijna tasten, Gods tegenwoordigheid. Je kon bijna zeggen, kijk eens, deze God, daar was maar een handbreed tussen. Een gordijn, een dik gordijn. Maar nou is het de behoefte van deze dichter, als ik hem nou goed versta. Hij zei, ja Heer, u bent er nou wel. En we hebben wel dit en we hebben wel dat. En we hebben zo'n mooie tempel. En we hebben nog de dienst der offeranden. En we hebben nog onze priesters. Maar nou zegt die Heere, ach Heere, verschijn blinkende. Ach, wat zou die daar nou mee bedoelen, verschijn blinkende? Want de Heere was er toch. En de Heere zat daar toch in de tempel in Jeruzalem. Nou kijk, verschijn blinkende, dat staat nou op eenzelfde lijn als vers 3. Daar staat, wek uw macht op. Dan kom ik bij dat woord dat wij wel kennen, bekend woord, opwekking. Opwekking. Wat is nou opwekking? Dat is, je hebt een auto staan en die staat helemaal stil. Die motor staat af. En als je nou die motor aanzet en je wekt als mens die kracht op in die motor, dan kun je daar, ik weet niet, wat mee doen. Wek op. Het zit er wel in. Je kunt een hond zien slapen en die hond kan wakker worden. En dan kan die roofzuchtig tevoorschijn komen. Opwekken wil zeggen, ja, het is er wel, maar het openbaart zich niet. Aan die auto langs de weg, zolang die motor stil is, komt daar niks uit. Opwekking. Heren, laat nou nog eens zien, laat nou nog eens gevoelen, laat nou nog eens weten dat u er bent. U zit wel, ja, we geloven dat wel. Achter dat gordijn, daar woont hij zelf, dat hebt u beloofd, dat staat in uw woord. Maar hij heeft er niet genoeg aan. Het gordijn is zo dik. Hij zegt, Heer, verschijn, verschijn blinken. Hij vraagt heel veel. Hij vraagt ontzaggelijk veel. Een verschijning en dan zegt hij ook blinkende. Laat de diepe, diepe, diepe glans daar nou eens van gezien worden. Verschijn blinken. Voelt u waar die heen wil? Dus dat woord verschijning, dat staat eigenlijk op één lijn met het woordje opwekking. Och ja, het is er wel, maar ik voel het niet. Ik ervaar het niet. We hebben wekenlang toch in de natuur gezien. Je geloofde toch wel dat de zon er was in de afgelopen weken. Die zon die was er wel, maar die zon die verscheen niet. En dan heb je het niet warm ook, dan is het koud en kil. En dan groeit het niet zo best. En dan eigenlijk, dan zeg je, ja zeker, je hebt er wel wat aan. Het is geen winter, maar er zit zoveel tussen. Je had die zon willen zien. Dat is nou het beeld van de gestalte van deze psalmist. Die zegt, Heere, ik geloof best dat u er bent. U bent er wel, u hebt het beloofd, uw woord zegt het, de beloften zijn er. Het evangelie ligt open, maar laat het nou eens weten. Laat het nou eens zien. Openbaar uzelf nu eens. Hij vraagt, Heere, als die zon des heils verschijn blinkende, laat de diepe glans, de rijkdom van uw genade nu eens zien. Ach, er zijn duizenden mensen die hebben er genoeg aan. Dat de Heere tussen de cherubim zit. Die zeggen, kijk daar tussen die cherubim, dat is de verzoening. Ze kunnen het precies vertellen. Ze zeggen, daar is dat bloed van het lam gekomen. En daar staan die engelen. En daar wordt de kerk verlost. En daar wordt Gods volk zalig. Maar daar zit een gordijn voor. En, ach, dan kun je zeker, ik zeg ook niet dat een mens, dat Gods volk daar niet bij leven moet. Gods volk moet leven, absoluut. Ze moeten door het geloof leven bij het woord. Die zit tussen de cherubim. Maar ze hebben daar niet zonder meer alleen maar genoeg aan. Ze zeggen, Heere, ach, openbaar. Nu ook uzelf, laat nou eens weten dat u er bent. Voelt u? Dat is nou de bedoeling. Maar nu zijn er zoveel mensen die, ik zei het al, die hebben daar genoeg aan. Die zeggen, nou kijk eens, het is toch voor elkaar. We gaan toch naar de kerk en het gaat toch om het woord. Het gaat toch om de zuivere bediening, die is er toch nog. Die hebben we toch nog. En dat moet je ook geloven. Ja, er zit een gordijn. Maar door het geloof kijk je achter dat gordijn. En dan mag je toch zeggen, de Heere is er toch en hij is toch met ons. En daar hebben ze ook genoeg aan. Daar hebben ze ook genoeg aan. En ze zeggen, we hebben een Bijbel en we hebben een kerk en we hebben de ambtsdragers. Wij hebben en we zijn. Ach, en voel nou met mij aan de nood van deze psalmist die daar dat volk ziet heen zwerven. Die bidt om bekering, maar die zegt, och heren, als het nou om ons gaat, wij hebben nou wel die tempel en we hebben nou wel die dienst der verzoening. En we hebben wel de prediking van de Heer Jezus Christus. Maar heren, zegt hij, verschijn blinkende. En dat, als het nou goed is, gemeente, dan is dat de wens, de bede van Gods volk. Dat ze met eerbied gezegd zeggen, heren, kom nou eens achter dat gordijn vandaan. Want ik geloof wel dat u er bent. En u hebt wel eens in mijn leven gesproken. En u openbaart uzelf ook nog wel eens, maar ach, wek nou uw macht eens op. Laat het nou eens opgewekt worden. Dat is heel mooi, opwekking. Dat staat er vaak in Gods woord als een eis, ook alweer als een eis, dat geopwekt. Dat staat in de brieven van Timotheus, dat Paulus zegt, Timotheus, je moet opwekken. Opwekken de gave die in u is, door de oplegging der handen. Wek op. Maar hier komt de psalmist en die zet opwekking. En dat voelen we ook in onze tijd wel aan. Met alle preken die er gehouden worden. Met alle psalmen die we zingen. Er wordt vandaag weer wat gepreekt. En er wordt vandaag weer wat gezongen en geluisterd. En er wordt wat gezocht. En wat is nou de resultaat? Wat zal nou straks de kerkdeur kunnen getuigen van de kerk van Nederland? Die zit, jazeker, dat mag je nog vast aanhouden. Dat de Heer nog zit tussen de cherubim. Hij heeft ons nog niet verlaten. Geloof ik zeker niet. De Heer heeft zijn kerk nog in zijn hart. De Heer werkt ook nog wel. Die dienst der prediking, dat is nog niet te vergeefs. Maar zou nou Gods kerk, Gods levende volk, zouden ze nou niet veel meer moeten gaan leven? En leven ze daar niet bij? Bij die smartelijke wens, dat diepe gemis, Heere, verschijn nog eens. Verschijn nog eens blinkend. Laat u zelf nog eens zien. En als dat nou gebeurt, dan wordt die schuld echt schuld. We praten er nou zo vaak over, maar dan wordt die schuld echt doorleefde schuld. Dan vallen we God toe daarin. Dan geven we de Heere gelijk. Dan kom je op die plaats waar je niet komen kunt zelf. En als de Heere je daar nou brengt, dan gaat het vanzelf. Dan zeg je, och Heere, ik heb gezondigd. Tegen de Heere, dat is opwekking, hè? Als de dingen een feit worden, als de dingen waar worden in je leven. Heere, verschijn blinkende, dat het nou zo mocht worden, dat ik het echt gewonnen geef. Dat uw heerlijkheid zo overtuigend is, dat ik met Job zeg, met het gehoor van mijn oor heb ik u gehoord, maar nu ziet u mijn oog. Dat je voor de Heere echt invalt en recht en grondig, zegt de catechismus, dat je nou recht en grondig je ellendigheid leert kennen. Recht en grondig. Maar ook dat verschijnblinkende, dat nou die matheid die er zo over heel de kerk ligt, dat zwijgende leven, dat soms toch wel zo, ik generaliseer niet, gemeente, dat niet hoor. Wij zijn zeker ook kinderen Gods in onze tijd, maar toch, dat toch naar het woord van Jeremia in Klaagliederen, de feestgangers eenzaam zijn. De echte feestgangers, Gods kinderen, die toch zeldzaam zijn, waarvan de mensen vroeger zeiden, ja, dat is er een en zij. En dat wordt toch feitelijk wel eens wat anders. Nogmaals, ik weet niet hoe het hier bij jullie is, maar zo is toch de situatie. Het is zo mat en dor en het kan zo leeg zijn. En ook kun je zeggen, ja, maar kijk eens hoor, de Heer is er wel. Hij woont tussen de cherubim, hij is er wel. En we hebben het zondag nog gehoord, kun je zeggen. Zeker wel. Maar die dichter zegt, Heere, ach, verschijn. Heere, laat u zien, laat u zelf nou eens merken. Er was een vrouw in Utrecht, niet in mijn tijd, maar in mijn vaders tijd in Utrecht, die vrouw, dan bad ze. En dan zei ze heel eenvoudig, dan keek ze bijna omhoog, dan zei ze, Heere, hoort u me niet? Dan bad ze en ze kreeg geen antwoord. Heere, hoort u me niet? Dat is nou dat leven uit Gods hand, dat directe leven. En als nou de Heere echt, als de Heere nou blinkende zou verschijnen, moet je eens indenken in de kerk, in de gemeente, in je huis, kan overal. Als de Heere nou eens blinkende zou gaan verschijnen, dan zou je het weten. Dan zou je het echt weten, wat je nu vaak niet weet. Ja, wat je verstandelijk wel kunt weergeven en wat je kunt beredeneren, zeker, dat kunnen wij nog wel. Ik hoop het, want dat is ook niet altijd zo dat je het allemaal zo vanuit je verstand ziet. Maar dan zie je dat nog wel, maar dan wordt het ook doorleefde kennis. En dan wordt Christus dierbaar, dan wordt hij in zijn volheid gekend. Dan kun je zeggen, dat weet ik vast. Dat weet ik vast. Eén ding weet ik. Kijk, dat was opwekking, dat was nou verschijning, verschijnblinkende. Eén ding weet ik, nou, ach, als wij nou, u en ik, als wij nou gaan zeggen wat we allemaal weten, wat weet je nou? Je weet misschien hoeveel geld je hebt, je weet hoe oud je bent, je weet, nou noem maar op, heel wat, je weet heel wat zekerheden. Nou, die dichter, die wist niet zoveel, die zei, één ding weet ik, verder wist hij eigenlijk niks. Hij wist niet wanneer zijn dood zou komen, hij wist niet of hij nou sterk of zwak was, hij had geen zeker. Eén ding weet ik, dit weet ik, dat God met mij is. Die blindgeborene zei, één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Als God blinkende gaat verschijnen, dan worden vraagtekens een uitroepteken. Dan zeg je, ja Heere, dat mag ik nou door uw genade weten, dat ik blind was en nu zie. En dat dat bloed der verzoening toegepast is aan mijn leven. En dat ik er nou kracht in vinden mag. En dat u het nou zelf gezegd hebt. Dit weet ik vast. Ach, die verschijning, die blinkende verschijning. Dat je gisteren nog moest zeggen, Heer, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik ben blind. Blind, ik zou het niet weten. Dat kan. Zo blind in 's hemels wegen. En als de Heer je dat verklaart, dan zeg je, Heer, ik wist niet dat het zo eenvoudig is. Dan mag je dat zien met dat blinkende licht van Gods dadelijke verschijning overgoten. Kom, als we daaraan denken, dan zeg je, ja, moet deze bede van de psalmist niet meer en meer onze bede worden. Heere, ach ja, daar ligt een Bijbel in de kerk en er wordt gepreekt. En die dienst die is er nog wel, maar Heere, verschijn weer eens. Dat uw heilig recht wordt geopenbaard. Dat uw liefde wordt gevoeld. Dat uw zoen- en kruisverdiensten wordt beleefd. En dat die wordt toegepast aan zondaarsharten. En dat je daar weet van hebt en dat ze daar weer over gaan spreken. En dat ze weer wat te vertellen hebben. Dat ze weer kunnen zeggen, de nieuwe blijken van zijn gunst. Voelt u wat dat nou betekent, gemeente? En dan zijn er mensen, ik zei het al, die zeggen, tussen de cherubim, dat is het. Dat is toch mooi. Dat is toch de zekerheid. En ik zei net wel, daar moet Gods kerk, Gods, ook Gods, levende kerk uit leven, die moet zeggen, ook als dat gordijn er hangt, Heer, u bent er wel. En dat woord blijft waar. En dat offer dat is gebracht. Maar de dadelijke toepassing daarvan, daar bidt hij nou om. Heer, wek uw macht op. Verschijn blinkende, zegt hij. En je zou ook nog aan dat andere kunnen denken. In vers 4, daar staat een woord in dezelfde lijn. Je ziet hoe deze dichter niet genoeg heeft aan de vormelijke uiterlijkheden, maar dat hij naar het innerlijke, naar de beleving van de dingen zoekt. Hij zegt in vers 4, Heere, laat uw aanschijn lichten. En als wij hier nou zo zitten bij elkaar, kijk, dan kijken we elkaar naar het gezicht. Dat doe ik ook en dat doet u ook. En ik doe dat ook zelfs onder het preken. Dan kijk je toch even iemand aan, dan zeg je, wat zou die man nou denken? Je probeert dat van zijn gezicht af te lezen. Denk je, ja, wat zou die vrouw nou denken? Dat probeer je wel eens. Nou, die dichter die zegt, Heere, uw aanschijn. Laat nou uw aanschijn lichten. En een kind kijkt, als een vader wat zegt, een kind kijkt, meent hij dat nou? En de dichter kijkt naar het aanschijn Gods. Dat aanschijn, daar komt je hart openbaar. Een klein beetje van je hart. De ogen zijn de spiegel der ziel. Dus een lichtend aanschijn als een man zo naar zijn vrouw kijkt. Met een lichtend aangezicht. Met vreugde. Dat is toch inderdaad een zegen als dat gebeurt. Als je elkaar zo nog eens aankijkt en met die lieflijke glans, met genegenheid. En de dichter zegt, Heere, als uw aanschijn u gaat lichten, dan kan ik het zien. Dan zie ik aan u wat er leeft in uw hart. Kijk, Gods aanschijn, dat is een menselijke uitdrukking. De Heere heeft natuurlijk geen aangezicht, maar die dichter die spreekt menselijk over God en die zegt, Heere, ik moet het van dat aangezicht hebben, van uw mond en van uw oren en van uw ogen. En dan kijk ik maar naar dat aangezicht. Dan leef je dicht bij God. Dan leef je dicht bij de Heer. Als je dat nou kent, als je dat nou voelt. Dat aangezicht Gods. Die opgewekte macht. Want die macht van de Heer is oneindig. Die is zo groot. Om een zondaar te bekeren. Oh, denk je het niet eens. De Heere zou toch maar in een ogenblik één woord, hij zou met één woord heel de gemeente kunnen bekeren. Heel de gemeente, heel de kerk kunnen terugroepen, wederbrengen met één woord. Eén woord, wek uw macht, die macht is zo groot, Heere, wek die macht op. En verschijn blinkende. Tweede dus, die verschijning. Maar nou die verwachting. Dat is het laatste. En dan kom ik toch bij dat woordje hoe lang, hoe lang. En het heden is uiterst precair, zou je zeggen. Het heden is uiterst spannend. Hij zegt, Heere, u rookt. Waartegen? Waartegen? Ja, tegen. Nou, dan kan ik het wel even opnoemen. Waar de Heere rookt tegen de zonde van Nederland. En dan kan ik best hier vanmorgen wat aanduidingen geven. Om te zeggen, nou dat is daar, Amsterdam. Of dat is, nou noem maar op, de plaatsen der zonde. Hij rookt, dat is de toren Gods. De rokende oven van de toren Gods tegen de zonde van Nederland. Maar weet je wat hier gebeurt? En dat is dan wel echt een levend mens. Hij zegt, u rookt, Heere, tegen het gebed van uw volk. Niet tegen de wereld. Je hoort dat wel eens zeggen. Hoe kan de Heere dat nog dragen en verdragen? Hier staat, Heere, u rookt tegen het gebed van de kerk, van uw volk. Volhorens hebben. Dat wil zeggen, je bidt. Vanmorgen heb je gebeden. En wat was nou de reactie van de Heere daarop? Wat heeft de Heere dan op gezegd, gemeente? Op je gebed vanmorgen. Ja, je krijgt, een mens krijgt al niet terstond antwoord. Nee, je krijgt niet terstond antwoord, maar je zou, en dat ik zeg niet dat dat je gevoel is, maar toch een kind van God kan in zijn binnenkamer bij tijden wel goed ondervinden of die nou antwoord krijgt of niet. Of de Heere nou wat, ik zeg het maar zo, wat terug zegt. Dat kan toch wel, echt. Het gebed is toch niet dat je een rozenkrans opzegt, zoals dat hier en daar gebeurt. En dan amen en dan is het gebeurd. Maar het gebed is toch eigenlijk contact hebben met de hemel. Zoals in de telefoon, dat wanneer ga je daar nou wat zeggen als die wordt opgenomen. Zo zou het nou moeten zijn. Ik weet wel, zo is het vaak niet. Zo ligt het dikwijls in je leven niet, maar zo zou het moeten en mogen zijn. Dat contact met de hemel. Dat de Heere zichzelf bekend maakt. En die dichter die zegt, Heere, als ik bid, dan rookt het. De toren Gods. Hoe lang, dat is benauwd hoor, dat is benauwd. Hoe lang zult u roken tegen het gebed uws volks? Als Gods kinderen bidden en het rookt niet en het is ook niet die tere nabijheid, daar kunnen ze nog wel eens wat mee leven. Weet je wel, als het zo neutraal blijft. De hemel verkwikt niet en de hel verschrikt niet. Maar nou, nu dat gebed uws volks en de Heere rookt. De Heere zegt, ik wil van jullie niks weten. Ik wil daar niet mee te maken hebben. Zijn eigen volk, zijn kinderen, die voelen dat. Die voelen dat ook alleen. De wereld voelt dat natuurlijk niet. Ook niet als we buiten die genade staan, dan voel je het niet. Maar hoe lang, Heere, zegt hij, zult u roken tegen het gebed uws volks? O, gelukkig. Gelukkig, zeg je. Die man die voelt het nog. Die voelt nog het ongenoegen Gods. Hij voelt nog afstand. Hij voelt nog afstand tussen hem en tussen de Heer. Hoe lang? En toch heeft hij verwachting. Daar moet ik even goed de klemtoon op leggen, gemeente. Want anders, als je die verwachting niet hebt, dan mis je de kracht van Gods nabijheid. Dan mis je ook absolute bediening van Gods geest. Een kind van God heeft verwachting. Absoluut hoor. In de meest donkere ogenblikken. Job zegt, al zou hij mij doden, zou ik niet op hem hopen. Dat zou hij nog doen. Al zou hij mij doden, zou ik nog op hem hopen. Dat is verwachting. En die dichter die zegt, Heere, het rookt. En het is toren. En ik weet niet hoe het ooit goed kan komen. Ik weet niet hoe ooit die toren Gods kan worden weggenomen. Maar u zult het toch doen. Hoe lang? Hoe lang? Voel je dat woord? En de Heere is toch ook. Is toch ook verschenen. Die dichter heeft gelijk gehad. Het is bekroond, want dat is toch ook gebeurd in Christus. Toen is nou letterlijk dat voorhangsel gescheurd. Toen scheurde het van boven naar beneden. Toen is gebeurd, och wat hier deze psalmist smeekte. Toen kwam er een opwekking. Dat was toen de Heer Jezus Christus uitriep, het is volbracht. Toen kwam er een opwekking. Toen heeft de Heer zijn macht opgewekt. Eeuwenlang verduisterd geweest en toen is die opgewekte macht geopenbaard, verschijn blinkende. Toen is dat licht deze wereld reddende verschenen. Toen heeft die eenzame bidder, hij zei wel hoe lang, en het heeft lang geduurd, niet waar? Het heeft heel lang geduurd, honderden jaren. Maar toen heeft de Heere in zijn genade en gunst toch aan zijn volk gedacht. En toen is dat voorhangsel gescheurd van boven naar beneden. En toen is de Heere achter dat gordijn vandaan gekomen. En toen wist hij het. En toen zijn er zoveel dingen duidelijk geworden. En Petrus staat er op Pinkster en die heeft het gordijn zien scheuren. En die heeft die opwekking beleefd. Die heeft die verschijning gezien. Die heeft die verschijning lief gehad. En die zegt, dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. Hij kan precies zeggen, dit is het. Hij zegt niet, ik denk dat dit het is. Hij zegt, dit is het. Dat is de zekerheid, dat is de vastheid. Toen is dat gordijn gescheurd. Toen is de Heere blinkende verschenen. En dat is nu in Christus. Daar heeft de Heere dat nu bevestigd en waargemaakt. En zo wil de Heere dat ook in onze tijd, niet meer in die zin van het heil op Golgotha. Maar als de Heere dat nu levendig wegschenkt, dan gebeurt dat weer. Dan zeg je, ja, hij is verschenen. Hij heeft zich geopenbaard en hij leeft om aan zijn kerk te gedenken. En hoe lang, dat woordje hoe lang, gemeente, als we gaan eindigen, dan mag ik toch die vraag meegeven en zeggen, staat dat woordje nou ook al in je woordenboek? Hoe lang? Waarom? Dat zeggen we allemaal wel eens. Maar weet je nou ook van dat waarom? Verwachting, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht waarop gij hem verwachting hebt gegeven. Hoe lang is dat je uitzien? Ach, dan loopt uw klok soms voor, hè? Dat is dan zo. Als u zegt, Heere, hoe lang moet ik nog klagen? Hoe lang uw gramschap dragen? Ai, help mij, eer ik sterf. Hij is bang dat hij zegt, Heere, ach, het moet dan nog wel op tijd komen. Anders sterf ik en dan mis ik het. Dan is het te laat. Hij zegt, hoe lang, Heere? Dan kijk je op de klok als het ware, dan zeg je, Heere, het is nou toch tijd. Maar weet je, dan loopt onze klok eerder dan Gods klok. Hoe lang? Dat kan. En ik hoop dat dat met al Gods kinderen zo mag zijn. Dat ze zeggen, dat woordje, hoe lang? Ik kijk op de klok en ik zeg, ach Heere, het is toch tijd voor de Heere dat die werken. Dat woord, hoe lang? Kijk, het staat ook in Psalm 79, vers 5, lees het maar. Daar staat ook, hoe lang, Heere, zult ge eeuwiglijk toornen? Hoe lang? En in vers Psalm 74, ik moet het nog even zeggen, daar staat het ook. 74 vers 10, daar staat, hoe lang, o God, zal de wederpartij der smaden, hoe lang, ach, je kijkt op je klok en je zegt, Heere, ik zou het zo willen. Is nog geen tijd. Is nog niet uw tijd. Is dat nou het uitzien van Gods kinderen? Dan keer ik het even om. En dan zeg ik, weet je, dat is nou heel wat anders, maar weet u dat nou de Heere dat ook zegt? Dat de Heere ook met eerbied gezegd dat de Heere op de klok kijkt. En dat is heel ernstig, gemeente. Dat de Heere nou zegt, gemeente, hoe lang? Hoe lang? De Heere zei tegen Elia, hoe lang hinken ze nou op twee gedachten? Hoe lang? Hoe lang gaat dat nou nog door? Dat ze maar op twee gedachten blijven hinken. En de Heere zegt tegen Mozes, als ze daar de verspieders hebben weggestuurd, hoe lang zal mij dit volk tergen? Dat is gevaarlijk. Als de Heere zegt, hoe lang? Als God op de klok kijkt en de Heere zegt, hoe lang zal die jongen nou nog doorgaan zonder mij? Hoe lang zal die vrouw nou nog onder de prediking van het evangelie onbekeerd blijven? Hoe lang zal dat nou nog duren? Kijk, als ik zeg, Heere, hoe lang dan? Menselijk, ik zei het al, dan gaat mijn horloge wat voor. Maar als God nou zegt, hoe lang nog met jou, met u, hoe lang nog, dan gaat Gods klok voor, dan loopt uw horloge achter. En er zijn heel wat mensen, hun horloge loopt achter. En lieve mensen, als Gods klok nou eens eerder het sein aangeeft als uw klok. Jij zegt, ik kan me nog wel bekeren, ik heb nog wel de tijd. Ik heb nog, hoe lang heb je nog de tijd, zeg het eens? Wat denk je? Hoe lang geef je jezelf nog? En hoe lang geeft God je nou nog? Dat weet je niet. Dat weet je niet. David zei, weet je, een handbreed, dat is er. Eén schrede tussen mij en de dood. Moet je eens omdenken, één schrede tussen mij en de dood, ja, de dood, als je nog onbekeerd leeft, dan moet je zeggen, Heere, één stapje tussen mij en de hel. Dat is kort hoor, dat is heel kort. Kom er dichtbij. Als Gods klok nou eens anders loopt, niet voorloopt, ik moet zeggen, als uw klok nou eens achterloopt. Ach, ik eindig en dan denk ik aan een verhaal dat mijn vader ons als kinderen vertelde uit de oorlog in Utrecht. En er was de klok, de avondklok, 8 uur, dan moest je binnen zijn, hè? precies 8 uur. De ouderen weten dat misschien ook wel. En hij vertelde toen een keertje aan ons dat hij zo met zijn horloge stond voor de deur. En toen had hij het zo in zijn zak, in zijn hand. En toen stonden de Duitsers op de hoek. En dat was een kritiek moment, het was bijna 8 uur. En hij stond zo met het horloge en die Duitsers die stonden toe te kijken naar die Hollander. 8 uur konden ze hem doodschieten. 8 uur, dat mocht. Dan moest hij binnen zijn. En toen stond hij daar met die klok. En het was nog 8:01. En als kind, je hield de adem in. Wat zou er gebeuren? Je vond dat als kind spannend. Oh ja, dat was spannend. Toen dacht ik, en dat geef ik nou maar eens even door. Dan moet je klok wel goed lopen. Als je dat aandurft. 8:01. Als je horloge nou eens achterloopt, dan kan het je leven kosten. Dat had kunnen gebeuren, het is niet gebeurd. Had gekund. Gemeente, u begrijpt wat ik bedoel. U kijkt allemaal wel eens op de klok en u denkt, wanneer je weet dat je sterven moet, hoe lang? En als God nu eens zegt, en de Heere staat met de klok, hoe lang, die man, die vrouw, die jongen? En als mijn klok niet op Gods tijd afgestemd staat, dan leef je heel gevaarlijk hoor. En dat kan een minuut in je leven zijn. Als die klok van mijn vader een minuut had achtergelopen, dan was die er niet meer geweest. Dat was recht. Hoe laat is het nou op je klok? Hoe lang? Ben je nou echt op die klok van de hemel geëikt? Is dat de tijd waarbij je leeft? Dan kun je zeggen, ja, hoe lang, Heere? Dan zegt de Heer het niet meer van u. Want dat zou wat zijn als ik denk, Heere, hoe lang? En de Heere denkt, hoe lang jij nog? Hoe lang ga je nog door? Maar als nou het gebed van Gods volk mag zijn, Heere, hoe lang dat uitzien? God geeft het ons in zijn gunst uit genade. Amen. Willen wij zingen Psalm 102 en daarvan het zevende vers. Geboren. 102, het zevende vers. Laten we dat zingen. Laten wij nu samen danken. Wij mochten, Heere, in uw huis zijn, uw woord. Er werd in menselijke zwakheid geopend. Ach, wilt u zelf als die grote hoge priester over dat hemels heiligdom dat woord, die dienst nog waarnemen ook in ons midden. En wilt u het woord nog heiligen aan ons aller hart. Leer ons de tijd des levens kostelijk achten. Opdat ons hart de wijsheid mocht betrachten, Heere. Onze klokken lopen allemaal achter. Allemaal achter. We denken allemaal, we hebben nog de tijd. Maar als ze nu is werkelijk, als werkelijk is uw tijd komt, o God, zult u ons dan bereid vinden. Gedenk ons en leid ons. En leer ons in uw gunst. Heilig het woord in ons aller hart. Schrijf het op de tafel van onze ziel. En wilt u geven dat we dat woord niet meer van ons kunnen afschudden, maar dat we door dat woord geleid worden. Hoor ons gebed. Gedenk ons deze dag, breng ons vanavond ook onder dat woord samen opnieuw. En spreek en verschijn blinkende, o God, om Jezus wil. Amen. Zingen wij nog tenslotte Psalm 80 en daarvan het 11e vers. met een biddend hart de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.